gaat u luisteren naar Rob Wijnberg, journalist van het jaar 2014, voormalig hoofdredacteur van NRC Next, oprichter van De Correspondent en filosoof. Voor een antwoord op het mysterie dat vooruitgang heet.
Goedenavond, dames en heren. Wat een eer om in deze prachtige kerk te staan. Het is niet vaak dat je mag spreken in zo'n ambiance. En dan ook nog als tussenprogramma van zo'n prachtig koor. We hoorden net inderdaad muziek uit de 17e eeuw. En ik heb filosofie gestudeerd en dan ontdek je al gauw dat de 17e eeuw een revolutionaire tijd was in maatschappelijke, filosofische en culturele zin. Het was namelijk de tijd van het vooruitgangsdenken, van een ongekende optimisme. En laat ik nou die twee dingen even samenbrengen in een hele onconventionele vraag. Namelijk, zit er ook vooruitgang in de muziek? Laat ik die vraag dan direct ook maar als peiling opperen. Wie gelooft dat er door de eeuwen heen en door de jaren heen de muziek er steeds beter op geworden is? Oh, een paar. 3. Nou, dat is natuurlijk ook niet zo gek als je naar een concert gaat met 17e eeuwse muziek. Dan gaan we eigenlijk de geschiedenis in. En dat doe je niet om slechtere muziek te horen. En ik, sterker nog, er is ook wel onderzoek naar geweest. De meeste mensen zullen deze vraag ontkennend beantwoorden. De meeste mensen zijn juist nostalgisch als het gaat om muziek. De meeste mensen zullen zeggen dat de muziek er eigenlijk alleen maar minder op wordt. Ik weet niet of u wel eens wat muziekvideo's op YouTube, hedendaagse muziekvideo's op YouTube opzoekt en dan daaronder de commentaren leest. Maar die commentaren luiden eensgezins: vroeger was het beter. Vroeger werd er nog prachtige muziek gemaakt. Vroeger, toen ik nog jong was, waren er nog goede bands. Het werd alleen maar erger. Dat heeft natuurlijk te maken waarschijnlijk met de indruk, de psychologische indruk die muziek in je jonge jaren maakt. Maar muzikologen zullen misschien anders redeneren. Die zien grote breuken en grote veranderingen misschien wel als vooruitgang. En je zou ze daar gelijk in kunnen geven, in de zin dat de maatschappelijke vooruitgang die wij om ons heen zien, best wel veel overeenkomsten vertoont met die muzikale breuken. Overeenkomst 1 bijvoorbeeld is dat er heel duidelijke uitvinders en karttrekkers aan te wijzen zijn in beide gremia. Monteverdi, u gaat hem nog horen, vond, zoals Tito net zei, eigenhandig de opera uit in 1607. Mozart vond eigenhandig het pianoconcert uit en populariseerde die bovendien. Beethoven, contrapunt was niet nieuw, maar het werd wel groot gemaakt door hem. Miles Davis heeft de jazz voor altijd veranderd. En eigenlijk zou je kunnen zeggen, in de maatschappelijke zin van het woord, heeft die vooruitgang ook dat soort uitvinders. Om maar even bij ons eigen land te beginnen. Mensenrechten, geloof het of niet, zijn in een zekere zin een Nederlandse uitvinding. Het was namelijk de Nederlandse filosoof Hugo de Groot die als eerste het idee opperde van de mens als een rechtendragend wezen. Het idee van mensenrechten en de verklaring van de mensenrechten waren er nog niet, maar dat rechten zoiets iets was wat bij mensen hoorde, van geboorte af aan, dat is een Nederlands product, zou je kunnen zeggen. René Descartes, woonachtig in Nederland een tijdje, in Leiden, als vluchteling, heeft natuurlijk eigenlijk eigenhandig de moderne wetenschap uitgevonden. De grondlegger is hij ervan geweest. John Stuart Mill, een Britse denker, is een speel geweest in het uitvinden van het vrouwenkiesrecht. En je hebt natuurlijk ook moderne varianten van dit soort mensen. We hebben allemaal, of denk ik bijna allemaal, wel een bewijs ervan in onze broekzak. Namelijk Steve Jobs als zeg maar de uitvinder en de roerganger van het mobiele digitale tijdperk. En nog recenter Elon Musk, de Amerikaanse uitvinder die eigenhandig het elektrische autorijden nu groot aan het maken is. Dat is één overeenkomst. De tweede overeenkomst is dat vooruitgang, of dat nou in muziek of maatschappelijke zin is, bijna altijd vals klinkt in het begin. Het werd net ook al even genoemd, Stravinsky's Sacre du Printemps uit 1913 werd verschrikkelijk gevonden. Er ging een storm van verontwaardiging door de zaal dat zoiets gecomponeerd mocht worden überhaupt. Nu wordt het juist als een van de meest grote composities beschouwd. Beethoven, ook zo'n voorbeeld, was echt een niche-componist. Werd helemaal niet als groots beschouwd. Een beetje vergelijkbaar, zou je kunnen zeggen, met onze eigen Vincent van Gogh, die zijn werk niet aan de straatstenen kwijt kon. Maatschappelijke vooruitgang heeft dat ook een beetje. Ontwikkeling als de afschaffing van de slavernij, daar werd zwaar tegen geprotesteerd. Dat is ook wel ergens begrijpelijk, in de zin van niet dat het nou moreel zo goed te verdedigen was, maar het was economisch zeer rendabel, een slavensysteem. Maar ook dingen als bijvoorbeeld de trein, daar zijn daadwerkelijk demonstraties tegen gevoerd. Uit angst dat sneller gaan dan de mens zelf lichamelijk kon bereiken, als levensgevaarlijk werd beschouwd. Of nog recenter bijvoorbeeld Wikipedia, toen dat net van de grond kwam, ons internet-encyclopedie, dat werd afgedaan als onbetrouwbaar en als leugenachtig. Hoe kan je nou samen met z'n allen een encyclopedie gaan schrijven? Daar moeten experts aan te pas komen. En nou ja, het misschien wel het beste voorbeeld, de oeverloze hoeveelheden essays en boeken die geschreven zijn tegen de mobiele telefoon, die ons allemaal passief maakt, maakt dat we elkaar nooit meer in het echt willen zien. Dat soort ontwikkelingen worden eigenlijk altijd als teruggang beschouwd in eerste instantie. En de derde overeenkomst, zou je kunnen zeggen, is dat vooruitgang zeker geen rechte lijn is. Als die er al is, dan gaat die met heel veel golven, zoals in de muziek allerlei genres terugkomen en weer weggaan, modegrillen ontstaan. Zo zie je dat in de maatschappelijke zin van het woord precies zo. Kijk, slavernij mag dan afgeschaft zijn, maar ondertussen hebben we wel een economisch systeem opgetuigd waarin mensen in barre omstandigheden in fabrieken ver weg 14 uur per dag aan onze telefoontjes zitten te sleutelen. Eigenlijk een moderne variant ervan. Martelen is bij wet verboden wereldwijd. Maar als je het terrorismebestrijding noemt, of waterboarding noemt, dan is het opeens weer gerechtvaardigd. En als je verder naar voren kijkt, je zou je zo kunnen voorstellen dat iets wat nu gewoon volstrekt in de mode is, vlees eten bijvoorbeeld, straks helemaal niet meer geaccepteerd wordt, moreel verwerpelijk wordt gevonden. Maar misschien wel de belangrijkste overeenkomst is onze skepsis erover. De eerste vraag die ik net stelde, bestaat er zoiets als vooruitgang in de muziek, wordt dan ontkennend beantwoord door de meeste mensen. Maar dat wordt het over de maatschappelijke variant ook vaak gezegd. En dat is wel gek. Dat is zelfs zorgwekkend. Hoe kan dat? Er zijn heel veel onderzoeken geweest waaruit blijkt dat de huidige generatie 50-plussers voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog, de eerste generatie sinds de Tweede Wereldoorlog is, die denkt dat hun kinderen het slechter krijgen dan zij zelf. Dus dat de wereld er op achteruit gaat. Er is ook een berucht onderzoek geweest, niet zo lang geleden, van het Sociaal Cultureel Planbureau in Nederland, waaruit bleek dat hoewel 80% van de Nederlanders zeer tevreden was over het eigen privéleven, diezelfde 80% zeer bezorgd was over waar het met de samenleving als geheel naartoe ging. Een best wel een paradoxale situatie natuurlijk, omdat dat leven waar men zo tevreden over is, plaatsvindt in die samenleving waar men dan weer zo bezorgd over is. Waar ligt dat aan? Waarom geloven wij, in tegenstelling tot onze 17e eeuwse medemens, lang niet meer zo overtuigd van het idee dat de wereld beter wordt? Ik denk dat daar zijn heel veel hedendaagse verklaringen voor te geven, maar we zullen eigenlijk even terug moeten naar de oorsprong van dat vooruitgangsdenken. Een van de speelideeën in dat vooruitgangsdenken is natuurlijk dat de wereld maakbaar werd. René Descartes was eigenlijk de eerste die afscheid nam van het idee dat de wereld altijd zo was geweest als dat die is. En altijd zo zou blijven als dat die is. Sterker nog, de mens werd eigenlijk centraal gezet en de natuur, de wereld, het leven werd beheersbaar. Het was ook voor het eerst dat zoiets als een maatschappelijke ladder waar je op kon klimmen geïntroduceerd werd. Vroeger was het doodnormaal. Eigenlijk het gros van de menselijke geschiedenis dachten mensen dat ze voor een dubbeltje geboren werden en een dubbeltje bleven. Dat veranderde in die periode. Maar zoals dat dan gaat met hoopvolle optimistische tijden, dan komt er natuurlijk altijd regen. En je zou kunnen zeggen, die regen kwam bij ons in het Westen met de postmoderne tijd. En je had de moderniteit en daar kwam de postmoderniteit achteraan. En de postmoderniteit kenmerkt zich heel sterk door een totaal verlies van geloof in waarheid. Waarheid werd een gevaar. En dat heeft ook wel een paar goede redenen. Ten eerste de twee wereldoorlogen die in de 20e eeuw ons ten deel vielen. Hè, de oorsprong van die wereldoorlogen werd heel erg gezocht in, laten we zeggen, het verabsoluteren van de waarheid. Hè, de ideologie nam het over en richtte een ravage aan. Later is dat ook nog eens met het communisme gebeurd. Waarbij eigenlijk de utopie van een volledig gelijke en gelukkige samenleving uitmondde in een drama. Sindsdien is eigenlijk in het hele Westen het idee postgevat dat je maar beter niet de waarheid met een hoofdletter W kunt beleiden. Eigenlijk is aanmodderen het beste wat we kunnen doen. Dat is één hele belangrijke oorzaak in het verlies van geloof in een betere wereld. Maar er is nog wel een andere belangrijke, en dat is eigenlijk de ontideologisering van de samenleving als geheel. We zitten hier nu in een kerk, maar dat is een uitzondering. En als je al in een kerk zit, dan zit je er voor een concert en niet voor een preek. Op eigenlijk alle fronten van onze samenleving is goed en kwaad vervangen door iets anders. En dat heet dan de economisering van de samenleving. Eigenlijk zijn onze criteria waarop wij onze samenleving beoordelen, inrichten, welke kant we het op willen laten gaan, of we beoordelen of het goed gaat of niet, economisch van aard geworden. Je zou kunnen zeggen, wat Jesse Klaver dan heel vaak het economisme noemt, rendementsdenken heeft het overgenomen. Scholen worden afgerekend op het aantal diploma's dat ze afleveren. Niet hoe goed die diploma's zijn of wat voor kennis je ermee vergaart, maar hoeveel er worden afgezet. Over niet hele lange tijd mogen ziekenhuizen zelfs winsten gaan maken op de patiënten die zij ontvangen. Eigenlijk op alle vlakken van de samenleving is de economie leidraad geworden. Het is niet voor niets zelfs zo dat de belangrijkste dag in ons politieke jaar de dag is waarop het kabinet de jaarrekening presenteert. Het gaat eigenlijk om de cijfers. En ook dat, zou je kunnen zeggen, maakt het heel erg moeilijk om te denken in termen van vooruitgang, in termen van beter en slechter. Gaat de maatschappij er nog op vooruit? En dan is er nog een derde, en dan moet ik eigenlijk mijn hand in eigen boezem steken. De derde reden waarvan ik denk dat vooruitgangsdenken eigenlijk onmogelijk is geworden, dat is mijn eigen vak. Ik ben nu een jaartje of 12 journalist en in die hoedanigheid verantwoordelijk voor het maken van nieuws. Nou weet ik niet wie hier allemaal dagelijks het nieuws volgt. Doe me even vingers. Wie volgt dagelijks het nieuws? Niet meer doen. Want er is geen informatiebron waar je niet alleen cynischer van wordt dan van het nieuws, maar ook waar je er is geen informatiebron die meer misleidt dan het nieuws. En dat kun je heel goed illustreren aan de hand van het begrip vooruitgang. Kijk, nieuws, een van de belangrijkste kenmerken van nieuws is natuurlijk dat het eigenlijk altijd gaat over uitzonderingen. Dat is eigen aan nieuws. Je kunt niet het journaal beginnen met de mededeling dat vandaag 10 miljoen mensen naar hun werk zijn gegaan in Nederland. Rustig hun werk hebben gedaan, hun werk hebben afgemaakt, naar huis zijn gegaan, hebben gegeten, naar bed gaan en morgen weer hetzelfde doen. Dat is geen nieuws. Nieuws is als je onderweg een ongeluk krijgt. Nieuws is de negatieve uitzondering op de regel. En wat betekent dat? Als je de hele dag of de hele wereld uitsluitend beschouwt vanuit het perspectief van het nieuws, dan weet je aan het einde van de dag precies hoe de wereld niet werkt. En dat is een belofte die journalisten niet maken. Journalisten zeggen, als je het nieuws volgt, dan weet je ongeveer wat er speelt in de wereld. Het tegendeel is waar. Je ziet wat er niet speelt in de wereld. Je ziet precies de uitzondering. En dat is fundamenteel, want er zijn een aantal hele grote structurele ontwikkelingen. Dagelijkse ontwikkelingen, dingen die elke dag gebeuren, die elke dag een heel klein beetje beter gaan en die over hele lange periodes van tijd optellen tot iets wat je met recht vooruitgang met een hoofdletter V kan noemen. En ik heb toevallig een filmpje meegenomen, of dat is niet toevallig, dat is natuurlijk expres, maar een filmpje van een journaalaflevering waarin je heel goed kan zien hoe vooruitgangsblind het nieuws is. En dit is een oud filmpje, het is van het Polygoonjournaal uit de jaren 50. En niet toevalligerwijs gaat dat item in dat journaal over de keuken van de toekomst. En dan gaat het me eigenlijk niet zozeer om het item, maar vooral om de laatste zin van het item. Ik weet niet...
De keukenkalender, half automatisch, denkt voor haar uit wat ze vandaag nou weer moet eten. De keuken heeft een gewoon fornuis met een dashboard en een ingebouwd broodrooster. Men wuive een weinig met een der handen naar de porseleinkast en de tafel kan gedekt worden. Desgewenst kan zo ook de vuile vaat weggewuifd worden. Het gaat allemaal elektronisch en elektrisch. De huisvrouw van de toekomst zal uit deze keuken niet meer zijn weg te slaan.
Ja, dat vond ik dus heel geestig. De huisvrouw van de toekomst is uit deze keuken niet weg te slaan. Het idee dat er zoiets is als de emancipatie van de vrouw en dat die de keuze heeft of die al dan niet in de keuken komt te staan, dat kwam daar niet in de journaallezer op. En dat heeft ook wel een reden, want dat is natuurlijk iets wat heel erg traag gaat. Dat is een ontwikkeling over vele decennia. Dat is niet van de ene op de andere dag gebeurd. En op die manier ontgaat ons wel meer. Laat ik een paar dingen noemen. Om maar iets te zeggen, in 1980 was het nog zo dat meer dan de helft van de wereldbevolking in extreme armoede leefde. Van minder dan $1 per dag, de beroemde maatstaf. Nu is dat, en dan praten we 40 jaar verder, is dat onder de 9%. Dat is een spectaculaire daling, overigens voor een heel groot deel te wijten aan China. Nog een voorbeeld om in eigen land te blijven. Een Nederlander met een dakloze uitkering, die bestaat, heeft nu gecorrigeerd voor inflatie meer koopkracht, meer te besteden, dan een gemiddelde burger in 1950. En 4 keer zoveel te besteden als een gemiddelde Nederlander tijdens de zogenoemde Gouden Eeuw. Tot in diezelfde jaren 50 had meer dan de helft van de Nederlanders nog niet eens riolering tot zijn beschikking. Dat is ook weer zo'n voorbeeld van een waanzinnig invloedrijke ontwikkeling, riolering. Je kunt je bijna niet voorstellen. Die de samenleving totaal heeft veranderd, maar die nooit op een voorpagina belandt. Het is niet van, we hebben riolering. Zo ontgaat wel meer de krant. Om maar iets te noemen, de afgelopen 20 jaar hebben 2 miljard mensen toegang gekregen tot schoon drinkwater. Steeds meer kinderen zijn gevaccineerd. 16% in 1980 en nu is dat 84% vaccinatiegraad. Nog maar iets te noemen, de levensverwachting, spectaculair gestegen. Spraken we eind 19e eeuw, dus dat is zo'n kleine 120 jaar geleden, nog over een levensverwachting van 40 jaar. Je kunt het je bijna niet voorstellen. Nu is dat gemiddeld 85, in de hele wereld is het nu 79. De wereld is ook nog nooit zo veilig geweest als nu. Het is bijna moeilijk voor te stellen. En ik denk, er zijn ook heel veel mensen die het gewoon simpelweg niet geloven als ik het zeg. Maar we hebben vandaag de dag met substantieel minder aanslagen te maken dan 20 jaar geleden. 20 jaar geleden werden er veel meer aanslagen gepleegd dan nu. Alleen we zien er nu veel meer. Media zijn ook veel sneller ter plekke en zijn overal bij. Criminaliteit daalt met rasse schreden. Agressie op straat evenzeer. Klein voorbeeldje te noemen. Heel gekke paradox. Er zijn de afgelopen 10 jaar 8 keer zoveel kamervragen in de Tweede Kamer gesteld over geweldsincidenten op straat als de 10 jaar daarvoor. Dat komt omdat er 8 keer zoveel nieuwsberichten over verschenen zijn. In diezelfde periode nam het aantal geweldsincidenten zelf af met 10%. Dit zijn van die scheefheden die je ontgaat als je, laten we zeggen, het nieuws voor waar aanneemt. En dan missen we dus nog de morele vooruitgang die wij als samenleving beetje bij beetje boeken. Dus eigenlijk zou ik de vraag waar ik mee begon willen omdraaien. Niet zit er vooruitgang in de muziek, maar zit er nog muziek in vooruitgang? Ik zou zeggen, we hebben alle reden ertoe om daarin te geloven. En als u dan nog niet overtuigd bent van mijn lijstje, dan zou ik graag de beroemde filosoof Karl Popper erbij halen. Dan hebben we op zijn minst de plicht tot optimisme. Dank u wel.